Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vandaag in de podcast niemand minder dan Nora Soesie. Nora is een GZ-psychologe en werkt al een aantal maanden bij Recovery Mental Healthcare. Zij ontvangt mensen die een verslaving hebben, in herstel zitten, maar praat ook met familie. Wij kunnen haar alle vragen stellen. Hier is Nora Soesie. Een hele goedenavond, goedemiddag of goedemorgen. Het is wanneer je deze podcast beluistert of bekijkt via YouTube en alle andere sociale mediakanalen. Mijn naam is Najib Amali. Tegenover mij zit Reda Saleh, mijn partner in crime, wilde ik zeggen. Maar we zitten helemaal niet in de crime, hè? Dit is de podcast Wat kan er nou gebeuren? Wij informeren, we motiveren en we inspireren. En we hebben een hele bijzondere gast, mag ik wel zeggen. Nora Soesie. Nora Soesie is GZ-psychologe, maar ook moeder. En in verwachting van een derde.
Yes.
En in blij verwachting.
Jazeker.
En we zijn heel erg blij dat jij de kant van de psychologen wil vertellen. Want daar hebben mensen die verslaafd zijn of mensen in herstel ook veel mee te maken. Dus we zijn heel erg blij dat je er bent. Nogmaals, welkom.
Dankjewel voor deze uitnodiging.
Ja graag gedaan. Voel je je goed?
Ja, als mijn weeën aanbreken, dan geef ik al een seintje.
Geef een seintje. De uitzending gaat dan gewoon door, dames en heren. Maar dan
knippen
even
we het even uit. Ja.
Nora, hartelijk welkom. Vertel eens, voordat je GZ-psychologe was, had je altijd al dit willen worden, zeg maar?
Ik heb altijd wel iets willen doen met mensen helpen. En dat is begonnen met toch wel meer standaard beroepen in onze omgeving, zoals je dat meekrijgt. Arts worden of advocaat worden. En toen ging ik op zoek naar wat paste bij mij. En toen ben ik op snuffelstages geweest. En toen heb ik ook een psycholoog gesproken die in ons netwerk zat. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dit is wat ik wil gaan doen. En toen heb ik dat pad uitgestippeld.
Ja.
Dus mensen helpen is zeker wel altijd iets geweest in de dienstverlening waarin ik mij wilde scholen.
Ja, en dat ben je nu al voor een aantal jaren?
Ik was 22 toen ik afgestudeerd was.
22.
Dus ik was er
heel vroeg bij.
Ja. En ik was ook echt dat ik dacht, oké, nu moet ik mensen gaan vertellen hoe zij hun gedrag moeten beïnvloeden. Dus ik ben met kinderen begonnen.
Okay.
Dus ik kom uit, voordat ik in de volwassen circuit terecht kwam, ben ik in de kind- en jeugdsector begonnen. En met name multiproblem gezinnen.
Oké. Okay.
Dus
daarin. Wat zijn multiproblem gezinnen?
Nou, gezinnen die grote steden vooral. En met heel veel uitdagingen te maken hebben. En ik vind multiproblem zo'n vakjargon. Maar eigenlijk is het geen chique term om gezinnen aan te duiden die voor uitdagingen in het leven staan. Denk aan financiën. Denk aan huisvesting. Denk aan ouders met zelf psychische problemen. Verslavingsproblematiek, criminaliteit. Maar denk ook aan jongeren die gewoon niet weten hoe ze hun weg daarin moeten vinden. En het verkeerde pad op gaan.
En heeft dat altijd te maken met een dysfunctionele familie?
Het hoeft niet. Nee, want ik ben de mooiste gezinnen tegengekomen met de grootste uitdagingen waarvan ik denk, jeetje, hoe kan je die liefde en die warmte in dit gezin met elkaar behouden in deze omstandigheden? Maar dat betekent niet dat ze een paar stappen achterlopen op kansen die ze hebben om daaruit te komen. Als jij met 6 kinderen in een 3-kamer appartement moet leven, dan is dat best wel een grote uitdaging voor iedereen. En dan doet dat echt wel een beroep op het functioneren in het gezin. Mm-hmm. En dan kan je de beste intenties hebben, maar dan zit je soms te dicht bovenop elkaar. Dan vlucht je soms naar buiten, dan vlucht je soms naar andere dingen om je rust te vinden. Dan lukt het niet altijd om te presteren op school, omdat je de concentratie niet hebt. En dan moet je het echt uit je eigen veerkracht ook halen. En de ene lukt dat beter. En in één gezin kunnen drie kinderen wel lukken en één niet.
Ja, mooi voorbeeld trouwens.
Ja.
Heel mooi voorbeeld. Dus het kan gewoon een warm gezin zijn. Maar bijvoorbeeld door een ruimtegebrek kan het gewoon de andere kant op slaan.
Ik heb mij één keer ingezet bij een gezin wat echt met ruimtegebrek zat. En er zaten 20 hulpverleners in. Er was ook financiële problemen. Vader had ook alcoholproblemen. Maar één ding was wel, en ik kwam in de maand Ramadan toevallig in dat gezin. Er was eten, er was warmte, er was gezelligheid aan tafel. De kinderen vonden het echt leuk. Het was niet dat ze allemaal weg waren, maar er was niet voldoende ruimte om je rust te pakken, om even je terug te trekken als het even niet lekker liep. En we zaten met 20 hulpverleners in dat gezin om te praten over hoe kunnen we die kinderen weer naar school krijgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongens niet op straat hangen. En ik zei, jongens, laten we al dat geld in het huis stoppen.
Ja.
En kijken of we het wat gezelliger kunnen maken, wat mooier kunnen maken, een muurtje ergens kunnen. Dat is goedkoper dan wat we nu aan het doen zijn.
Ja.
Dus het gaat soms ook heel erg om eigenlijk in de basisbehoeftes omdenken. In plaats van in de problemen verder gaan problematiseren.
Maar geef ze daar ook gehoor aan?
We hebben dat vanuit vrijwilligerswerk uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ja. Dus niet vanuit gemeentelijke potjes. Maar wel vanuit vrijwilligerswerk en in je netwerk. Maar het is wel out of the box denken en zoeken naar oplossingen.
Ik wilde zeggen, dat je vertelt net dat verhaal van het gezin. Ik herken me daar gewoon in. Wij waren met z'n drieën toen thuis. De jongste was nog niet geboren. Maar de twee broers van mijn moeder woonden bij ons. Die waren destijds toen, kwamen allemaal illegaal naar Nederland toe. En die trouwden hier en die gingen werken. Maar die kwamen dus bij ons wonen. En één daarvan had een kind. Kun je voorstellen, dat er drie slaapkamers voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mensen.
Ja.
Dat was er nooit bij ons, die ruimte om je terug te trekken. Of alleen in een kamer te zijn. En helemaal de spanning te voelen. Als je vader het ook zat was op een gegeven moment. Ja. Weet je, mijn vader was gefrustreerd. En daarom ging hij ook drinken. Ja. Weet je? Dus ik heb hier twee kostgangers. Waarvan de een werkt en de andere niet. Er ging heel veel irritatie aan vooraf. En dat maak je toch mee als kind, weet je wel. Terwijl alles was er. Hè? Er was te eten, er was de liefde, we lachten. Alleen, ja, je brengt me echt op een idee dat ik denk, wacht even man, we hadden ook geen ruimte. Ruimte is zo belangrijk.
Nou ja, en daar begint het ook met leren reguleren van frustraties, emoties, spanningen. En dit soort gezinnen worden extra uitgedaagd en al jong blootgesteld. Ja. Daar waar een gemiddeld leven in een normale economische sociale klasse misschien later begint. Worden deze kinderen al best wel jong blootgesteld aan direct aan de spanning en de stress dat in een gezin kan leven. Wat heel normaal is. Daar was niet van als de kinderen gaan slapen gaan wij als ouders even rustig praten. Nee want alles, de muren.
De muren hebben oren. Ja.
Hebben oren.
Ja.
Dus daarin zie je dat het niet hoeft te liggen inderdaad aan slechte opvoeding en of verslavingsproblematiek of psychische problemen. Dat de oorsprong zit in het gezin per definitie. Maar het zit in de randvoorwaardes. Kan je met elkaar voldoende stabiliteit bieden en leren vaardigheden kind mee te geven om te gaan met stress, met spanning, met ontspanning. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je praten? Nou ja, dat. En dus daar ben ik ook heel vroeg al wel in aanraking gekomen met jongeren uit dit soort gezinnen die het moeilijk vonden.
Ja.
En die dus hun heil zochten in vluchten. Ja, en de een die kwam een drugsdealer tegen, de ander komt een mensenhandelaar tegen en een ander komt, drugsdealer, mensenhandelaar. En sommigen komen ronselaars tegen. Ik heb ook wel in het vak wel gezien mensen die dus geronseld werden voor radicalisering bijvoorbeeld. Ja. Dus de oorsprong is allemaal in wel die basis en de stabiliteit. En hoe ga je daarmee om en wat geef je kind mee om zich daarin assertief op te stellen en op te kunnen laden.
Ja.
En het zijn vaak ook, wat ik dan begrijp, zijn het ook gewoon kinderen die zich niet verbonden voelen in het gezin. Waardoor ze de verbondenheid ergens anders gaan zoeken.
Nee, niet per se. Want ik heb ook jongens die echt uit schaamte buiten in ergens in terecht zijn gekomen. Laten we het even niet hebben over de gezinnen waar een ouder ook verslaafd is, bijvoorbeeld. Maar die wel naar buiten gingen en in een omgeving terechtkwamen. En niet kwijt konden waar die frustraties. En nou, met een sigaretje, ja, met een blootje. En op een gegeven moment denk je, hey, dit is lekker. Maar heel erg verbonden zijn wel thuis. Maar het er niet over kunnen hebben, niet veilig kunnen experimenteren. En daar niet het gesprek over aangaan, waardoor je ja, heel erg de weg kwijtraakt naar het normale. Mm-hmm. Dus niet per se dat ik denk, er moet geen verbondenheid zijn. Nee, ik heb heel erg warme gezinnen gezien. En ik heb ook heel erg koude gezinnen gezien, los zand. Totaal geen idee hebben waar je kind uithangt. Ja. En beide kunnen leiden tot afdwalen.
En is het dan bij beide families dat ze niet over gevoelens praten?
Ik vind wel, dat is wel een... Of te veel erbovenop zitten. Hè? Dat kluwen, dat benauwde van alles maar je moet praten. Ja. En ontsnappen. Mm-hmm. Of juist de andere kant heel erg niet geleerd hebben om te praten. Voelen. Huilen mag niet. Boos zijn. Je moet sterk zijn. Dus boos zijn was er wel, maar dan liep je weg en dan sloeg je die deur dicht.
Ja.
Maar echt praten over wat dit en hoe kun je daarmee omgaan. En dan zie je dat er soms echt een groot verschil is in dit soort type gezinnen. Hè? Die multiproblem gezinnen, ja, met heel veel uitdaging. Ja. Want die ouders overstijgt het ook. Hè? Die, ja, moeten net hun... Ja, zien te zorgen dat er eten is en dat de basis in orde is, ja, dan zijn dit vaardigheden waar zij niet bij bewust stilstaan.
En jullie helpen ze die tools te geven en te gebruiken?
Daar ben ik begonnen. Dus ja, dat is, ja, mijn start in mijn werkveld en de breedte van, ja, de psychologie, ja, in gezinnen, grote steden met heel veel uitdagingen. En van daaruit ben ik me verder gaan specialiseren. Ja, dus multiproblemgezinnen, mensen, jongeren met leerproblemen. Ja, dat is ook nog een uitdaging. Heb ik de capaciteiten om tot de juiste beslissingen te komen? En te kijken van, hè, oh, als ik dit ga doen, dan kan het leiden tot oplossing A, B en C. Wat is de beste oplossing? Verslaving zei ik net al. Ja. Mensenhandel. Ja, er is zoveel wat er binnen de jeugdzorg aandacht behoeft. En ik denk dat ik me in die 15 jaar, voordat ik de overstap naar volwassenen maakte, veel heb gezien en mogen zien en mogen leren en in mogen specialiseren.
Ja. Hey, en is er een verschil als je werkt met kinderen, jongeren of volwassenen? Is dat moeilijker of makkelijker?
Als je met kinderen en met jongeren werkt, dan heb je automatisch met ouderen te maken en het systeem.
Ja.
Dus je wordt automatisch, neem je de gezondheid van de ouder mee. Dus ik vond de overstap naar volwassenen niet moeilijk te maken. Omdat ik al ouders op 22-jarige leeftijd in mijn ruimte had zitten. Die zeiden, help mij. Ja. Hoe moeten we dit gaan aanpakken? Ja. Dus ik vond die overgang niet moeilijk. Alleen wat je wel bij volwassenen ziet, is dat bepaalde persoonlijkheden of structuren. En dan heb ik het over volwassenen met psychische problemen of stoornissen. Zijn bepaalde structuren al zo verankerd door al die jaren in de hulpverlening of met bepaalde problemen, met bepaalde uitdagingen, die je niet makkelijk weer terug naar het normaal krijgt. En wat is het, ja, normaal? Hè? Laten, ja, we dat even... Daar kan je ook weer een uur over praten.
Ja.
Ja, en dan moet je het gaan hebben over hoe ga je met je krachten en met je uitdagingen in het leven, hoe ga je daarmee om?
Ja.
En hoe accepteer je dat sommige eigenschappen ook gewoon zo zijn en mogen zijn, maar je niet meer belemmeren? Ik zie jullie aandachtig.
Ja, nee, het klinkt allemaal heel aandachtig. Ja, ja. Want weet je, het begint ergens. Hè? Ja. Vaak beginnen dingen, ja, ergens.
Ja.
En het is niet alleen de jongeren die daar problemen mee hebben, maar ook gewoon het systeem. En het systeem, ja, wordt heel vaak vergeten.
Ja,
hè?
Heel erg.
En het systeem is, vind ik eigenlijk, bijna dubbel zo belangrijk. Want vaak zijn dat degenen die de verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen groot te brengen. Dus ja, waar gaat het fout daarin? En...
Nou, dat zeg je wel een heel goed punt. Want wat ik wel merk van het volwassenen is dat daar het systeem echt bijna wordt losgelaten.
Ja.
Dus bij kind en jeugd ben je zo gericht op het systeem, omdat het kind opgroeit in een gezin. Of in een pleeggezin, of op een groep. Hè, het systeem, school. Maar bij volwassenen lijkt het ineens alsof dat systeem niet meer bestaat. En een persoon, zeker in de verslavingszorg, die ineens zijn groei aan het doormaken is om in herstel te komen. En aan de zijlijn staat de dierbare. Toe te kijken en maar te wachten totdat hij bij mag springen. Mag die erbij of niet? En ik merk dat nog echt wel een inhaalslag vraagt. Binnen de verslavingszorg, maar binnen de gehele volwassen GGZ. Hoe betrek je dat systeem? Want je Ja, je bent bijna nooit alleen.
Ja, en hun zijn ook ziek geworden op hun manier.
Ja, 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 zeker.
Want vooral met verslaving. Verslaving is een familieziekte.
Ja, en een voorbeeld. Ik sprak van de week ook iemand bij wie... En dan moet ik heel voorzichtig zijn in wat je vertelt. Maar waarin het middel eigenlijk niet meer aanwezig is. Hè? Dus die persoon die is clean, die is abstinent, die gebruikt niet meer. Maar het systeem wat jarenlang geteisterd is, de communicatie door heimelijk bedekt gedrag, hè, dat stiekem gedoe, dat liegen, bepaalde trekjes die een partner herkent van als een partner in gebruik is, in actief gebruik. Dat zijn trekjes die misschien al aanwezig waren, maar heel erg gekoppeld zijn aan verslavingsgedrag. Dus zodra dat zich voordoet, bam, zit je allebei weer in oud gedrag. Ja. En kibbel je over iets wat totaal niet meer daarover gaat, maar eigenlijk teruggaat naar oude wonden.
Ja. Dus er wordt, de hele tijd wordt dat van beide kanten getriggerd.
Van beide kanten. Ja. Dus, en dan reageert degene die in herstel is, de ex-verslaafde, om het zo te noemen, weer geïrriteerd. En denkt van, hé, je moet mij vertrouwen. Nou, en dit is wat ik bij heel veel stellen zie, die wij wel steeds meer zien in behandeling. Dat het heel erg gaat over, nou, laat het middel weg en laten we gaan kijken welke oude patronen zijn er in gedrag nog. En laten we het daar met elkaar over hebben.
Ja.
Kinderen, ja, want we zijn het nu over partners, maar ja, je hebt een hele mooie podcast opgenomen met je dochter. Maar je ziet hoe bewust kinderen zich zijn, of jong of oud ze zijn, van de problematiek waar hun ouders mee te dealen hebben. Dus zeker, het systeem is echt, moet meegroeien in herstel.
Zeker weten, zeker precies. Het is zo belangrijk, hè? Want wat wij ook merken, ook in de kliniek, maar wat ik zelf ook in mijn herstel heb gemerkt en in de klinieken waar ik ben geweest, als het systeem er echt bij betrokken is en begrip heeft ook voor de situatie, voor de persoon in herstel, maar ook een soort van psycho-educatie heeft gekregen van wat de ziekte, verslaving nou is en wat daarmee bedoeld wordt, waarom het een ziekte is. Als die begrip er is en er is een soort van educatie van dit kan er gebeuren, maar dat betekent niet altijd dat de persoon is teruggevallen, dan kan je daarop anticiperen. Ja. Maar als je het oude gedrag ziet terugkomen bij iemand die net weer uit de kliniek komt, met zijn eigen geweten struggelt, met zijn eigen leegte die weer naar boven komt, of met zijn gevoelens en niet weet hoe die dat in goede banen moet leiden. En het systeem die denkt van, nou zie je wel, hij heeft gewoon weer gebruikt. En dat tegen iemand zegt terwijl hij niet gebruikt heeft. Dat kan je een paar keer zeggen. En dan denkt de verslaafde ook bij zichzelf, nou weet je wat, dat kan ik net zo goed gaan gebruiken. Ja. Want die loopt al te struggelen, die doet zijn best.
Ja,
ja, en dat zijn dingen die heel erg onderschat worden.
Vandaar, het zijn rode lappen noem ik het, net als een stier. Het is meteen een rode lap die jou triggert in herstel. Want het is heel normaal, je bent eigenlijk heel erg je best aan het doen en aan het werken om clean te worden, om abstinent te worden. En daarna begint pas het proces van hoe ga ik dit in mijn leven en in mijn interne strijd, hoe ga ik dat verder vormgeven? En dat gaat ook met vallen en opstaan, zonder dat het per se tot gebruik, tot terugval leidt. Mm-hmm. En die patronen die zijn gewoon zichtbaar voor de omgeving. Nou, hoe praat je daarover? Hoe ga je daarover in gesprek? Ja. Hoe accepteer je de zorg van de ander zonder dat het meteen jou triggert in, nou ja, zucht.
Ja.
En dat zijn wel essentiële onderdelen die echt wel steeds meer gebeuren, hoor. Er zijn wel goede programma's, maar nog te weinig. En ook per systeem weer anders zijn. Want je zei net ook van, hè, hoe zit het met verbinding? Hoe zit het met waar je dan vandaan komt? Ik denk dat de ingrediënten voor verslaving, die zijn gewoon bekend. Hè? Wanneer spreken we over een verslaving? Maar ik denk de interactie van die ingrediënten met jouw omgeving, met jouw karakter, met wat er in je rugzak zit, met je dagelijks leven, dat is zo complex en dat is per persoon zo bijna uniek, dat moet je elke keer weer opnieuw gaan puzzelen. En dat vind ik echt leuk om te doen.
Ja.
Daar word ik wel heel, daar gaan mijn handen van kriebelen. Dan wil ik onderzoeken, hoe zit dat nou bij jou?
Ja.
En heb jij nou ook in het werk wat je nu doet, dat je ziet dat je denkt van, wauw man, ik heb nu een volwassen man voor me, maar eigenlijk is het nog een kind. Als het gaat over emoties gezien.
Ja.
Want ik vond dat het allermoeilijkste van clean worden, is dat ik op een gegeven moment stopte met drugs en drank en met gokken en met alle verslavingen die ik waar ik actief in was, dat ik opeens, ik voelde me net een kleine jongen. Ik wist in godsnaam niet hoe ik met mijn gevoelens moest omgaan. En ik durfde dat niet aan iemand anders te vertellen. Ja. En daardoor raakte ik gefrustreerd, verdrietig, boos. Heel boos natuurlijk. Want ik wou het anders doen, maar ik wist het niet. En als ik het deed, dan pakte het niet goed uit. En dan deed ik bijvoorbeeld mensen om me heen, mijn dierbaren, weer verdriet. En dan voelde ik weer die spijt, schuld en schaamte. Ja. En dan kwam ik weer in die vicieuze cirkel terecht van waar ik eigenlijk al in zat. Maar dan met gebruik.
Ja.
En dan ja, dat was altijd een heel groot spanningsveld. Niet alleen maar met de mensen om me heen, maar ook met mezelf.
Ja. Dus dat... Ja, dat herken ik wel. En ik zou, als een kind, dat zou... Ik zou zeggen, het is niet voldoende gerijpt. Zeg maar, ja. Hoe je omgaat met je emoties. Want er is ooit een afslag genomen in jouw proces. En ik weet niet of dat ook in jouw proces is geweest. Maar dat je niet met die emoties kon omgaan. En bent gaan vluchten. En bent gaan dempen.
Ja.
En niet wilde gaan voelen.
Uh-huh.
En nu kies je voor om dat middel uit je systeem... maar er was ooit een aanleiding om dat middel te gebruiken, recreatief. Maar hé, daar zaten bijwerkingen bij die ook fijn waren, mooi meegenomen. Dus dat moet je weer opnieuw gaan ontdekken. Dus dat heeft niet gerijpt naar de leeftijd die je nu hebt.
Ja, klopt.
Dus emotioneel en jouw kalenderleeftijd, dat strookt niet met elkaar. Dus, en dat is ook raar dat je denkt van, hé, maar wacht eens even. Waarom gedraag ik me zo? En waarom...
Ik kan me af en toe nog op een hele kinderachtige manier kan ik me gedragen. Meen ik serieus.
Heb ik nu ook, hormonaal. Maar...
ja, okay. Maar dat is heel erg raar. Weet je? Ja. Ik ben een volwassen man, maar weet je, af en toe ben ik gewoon net zo'n...
Kan je een voorbeeld geven?
Ja, zo'n klein kind die gewoon in een supermarkt snoepjes pakt. En dat zijn moeder zegt, nu terugleggen. En dat nee, is van mij. Weet je, en dat de moeder dan uit mijn handen trekt en dat ik dan op de grond. Hey, ik wil nu misschien, weet je, dat ook, als ik iets wil en dat ik uitleg waarom ik het wil, het niet krijg, dan kan ik wel op een kinderachtige manier reageren. Ja, dat was een voorbeeld.
Oh, ik dacht dat het voorbeeld was. Dat je echt op de grond ging liggen in de supermarkt nu.
Nee.
Ik had het wel willen zien.
Ja. Nee, maar weet je,
maar zo voelt het wel.
Zo voelt het wel op dat moment. Weet je? Dat iemand mijn snoepjes afpakt of zo. Weet je? Maar vaak heeft dat gewoon te maken met.
Als het niet gaat zoals jij het wil.
Dat bedoel ik, acceptatie. Als het niet gaat zoals ik wil. Ik heb dat niet heel erg vaak. Maar vroeger had ik het alleen maar. En dan had ik niet. Als iemand het niet eens was met mij. Weet je, dan was diegene tegen mij. Ja. Heel kinderachtig. Terwijl diegene zegt, guess what? Hij is het gewoon niet eens. Verder vindt hij een hele aardige jongen. Maar hij is het gewoon niet eens met mij. En dan kan ik op een manier reageren die gewoon totaal buiten proporties gaat. Gewoon, gewoon iemand negeren. Niet meer met hem praten. Wacht maar, ik pak jou wel even terug. Dat is een
en je weet het. En je bent je er bewust van, maar je kan het nog niet reguleren.
Ik kan het niet switchen. Ja. Ik weet eigenlijk dat ik als een kinderachtig reageer. Maar toch heeft diegene mij op een of andere manier pijn gedaan. En dat komt ergens vandaan. Dus met andere woorden, iemand krapt aan mijn arm. En ik heb het gevoel dat hij eraf valt. Ja. Het heeft allemaal te maken met dat beschadigde kind. Ja. Een onveilige situatie.
Binnen de schematherapie noemen we dat ook. Dat zijn schema's die jou triggeren. En schematherapie, even om dat uit te leggen.
Ja, ik wilde net zeggen, leg even uit wat het is.
Je hebt heel veel therapieën in therapieland. Ja. Schematherapie is iets wat van de laatste jaren ook best wel echt opkoming is. En heel veel mensen. En dat gaat heel erg over patronen. En als je het over verslaving hebt, gaat het enerzijds over die lichamelijke afhankelijkheid. Maar daarna gaat het ook heel erg over de psychische kant.
Klopt.
Van patronen. Ja. Die doorbreken. Ja. En daar komt schematherapie best wel mooi van te pas. Want verslaving is eigenlijk een coping. Dempen, verdoven van niet voelen.
Klopt.
Dus op het moment dat je weer gaat voelen...
Ja.
Ik krijg niet wat ik wil. Ik krijg mijn zin niet. Ik heb geen controle over de situatie. Dat triggert iets. Wel van oude trauma's, ingrijpende gebeurtenissen,
klopt,
littekens in de ziel.
Klopt.
Triggert het wel.
Ja.
Dus die explosie die dan ontstaat, is niet op dat moment, maar wel een opbouw van oud zeer.
Ja. En dat is heel verwarrend voor iemand die verslaafd is of mentale problemen heeft, die dit niet weet.
Ja. Ja.
Die snapt dat niet.
Nee, en het is ook niet... Ik ga in therapie en ik heb het binnen een paar maanden heb ik dit onder de knie.
Was het maar zo.
En dit is ook niet iets wat alleen bij verslaafden. Ik heb ook mijn triggers.
Ja. Ja.
Alleen mijn coping is iets sterker ontwikkeld. Omdat ik nooit naar een middel heb gebruikt om met die triggers of met mijn emoties om te gaan. Maar zo heeft iedereen wel zijn manier van hoe ga ik om met stress en teleurstellingen en tegenslagen. Ja, en bij de verslaving heeft ooit het experimenteren. Want in ieders verhaal begint het met recreatief gebruik.
Ja.
En dan ontstaan die tegenslagen of die gaan gepaard met elkaar. En dan zie je ineens van, hé, dit is wel fijn. Ik hoef er niet aan te denken. Ik kan lekker slapen of ik kan het even vergeten. Of kan even losgaan. Maar ja, stapelt zich alleen maar op en die wond wordt alleen maar dieper.
Ja, en dat kind blijft gewoon dezelfde leeftijd.
Ja. Ja.
Dat kind, dat groeit niet op. Pas als je stopt met gebruiken, dan realiseerde me dat kind gewoon nog 12 jaar was.
Ja.
En ik moest dus op een nieuwe manier met mijn gevoelens omgaan. Ik vond dat echt heel erg heftig. Ik ben daarom heel vaak teruggevallen. Omdat ik gewoon, ik dacht dat ik het allemaal maar wel wist. En ik verdoofde mezelf. Maar toen een puntje bij paaltje kwam en ik werd clean. Ik wist niet meer wat links van rechts was. Vandaar dat ik ook blij ben dat ik ook behandelaren had. En sponsoren in het programma die ik 10 keer op een dag kon bellen. Van dit is, wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Ik wist het echt niet. En dat is heel erg pijnlijk. Waarom? Ja. Is omdat ik echt wel wat heb bereikt in het verleden in mijn leven. Maar dit stukje, weet je, dat had ik zo onderschat. En nou moest ik weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Gevoelsmatig moest ik denken van wauw. Ik moest opnieuw opgevoed worden.
Ja.
En ik kon dat niet bij mezelf doen. En later pas, iets later in mijn herstel, kon ik mezelf die liefde en die tijd gunnen. Maar dat moest iemand anders mij leren. Ik had het nooit van huis meegekregen.
Nee.
En dat was, ja.
Nou ja, en dat heb ik wel eens in de kamer meegemaakt. Als je het hierover gaat hebben. Je gaat terug naar bepaalde momenten waarin je die triggers die er zijn, hè, die pijn triggeren.
Ja.
En een volwassen man breekt uit in tranen. En dat ik echt voel van ik wil je nu als kind bijna op mijn schoot nemen en troosten. Ja. En dat is heftig om te zien. En dan is het ook heel lastig. Want dan denk ik bijna dat zo'n persoon die zit nog zo heftig in dat trauma wat hij heeft meegemaakt. En dat komt weer omhoog. Omdat er geen gebruik meer is.
Ja.
Kan het niet verdoven.
Ja. De deksel is eraf dan. Ja.
En dan denk je, ja, ik snap heel goed dat je dit weg wilde drukken. Want het gaat over zaken echt als geweld, misbruik. Hè, dat is er ook nog. Hè? Want
heel veel onveiligheid.
Heel veel onveiligheid. Ja. En dat vluchten, dat kan ik heel goed begrijpen.
Ja.
En hoe ga je dat een plek weer geven? En met al die littekens weer terug naar herstel voor jezelf. En dat blije kind weer in jezelf losmaken. En weer te kunnen genieten. En uit die spanning te komen. Zonder een middel.
Ja.
En daar het vertrouwen in te hebben.
En is dat ook zo? Kijk, je noemt nu het voorbeeld van iemand die het niet meer weet. En eigenlijk zich geen raad weet. En in tranen en eraan denkt. Maar zijn er ook mensen in jouw kamers geweest die gewoon helemaal dicht, jij komt daar niet doorheen, wat je ook probeert.
Mm-hmm. Ja.
Dat lijkt me heel moeilijk. Is daar een techniek voor? Of?
Ja, dat is een hele goeie. Kijk, ik ben zelf, je hebt verschillende types psychologen, hè? Behandelaren. Ja. En dat is misschien leuk om daar ook nog zo bij stil te staan van wat matcht en wat en ik ben de type die heel erg ook wel op het menselijke mens benadering. Hè? Dus we zijn eerst mens.
Ja.
We gaan daarover in gesprek. En ik heb in mijn rugzak een gereedschap zitten waar ik dingen uithaal die matchen.
Ja.
Maar op het moment dat er een emotionele blokkade is.
Ja.
Ja, dan ga je eerst terug naar, is er een emotionele blokkade omdat je wel voelt. Maar niks anders kan doen dan guard up. En van alles gebeurt er intern.
Ja.
Daarmee te gaan connecten. Of is er een blokkade? En die heb ik 1 keer in de 17 jaar gehad. 16 jaar. In ieder geval. Dat iemand echt zei, ik voel het gewoon echt niet.
Wow.
Dus ik kom het vaker tegen dat ze het wel voelen, maar niet willen toelaten.
Nee.
Maar als iemand het echt niet voelt en zegt, ik kan woede voelen. En ik kan blijdschap voelen. En de rest voel ik niet.
Ja.
En van woede en van agressieproblemen weten we vaak dat, nou, 60-70% pijn is wat daar nog achter zit.
Ja, onverwerkt verdriet.
Dus woede is een manier om het te uiten. Maar eigenlijk zit er een laag onder. En dat is, en als je dat niet kan voelen, als je daar niet bij kan, dan gaat het wel heel erg over hoe kan je weer connectie maken. Hoe kan je gaan registreren? Want dan is het zo losgekoppeld van elkaar, al op een jonge leeftijd.
Ja.
Verwaarlozing. Ook weer onveiligheid. Dat het moest. Omdat je anders omging. Hè? Dus ons lichaam, onze hersenen bedenken ook technieken om je te beschermen. Een soort overlevingsstrategie.
Ja.
En dan gaat het echt weer helemaal terug naar eerst de sensomotorische therapieën noemen we dat. Naar het voelen. Naar bewustwording. Registreren. Hoe voel je dit? Of er moet echt sprake zijn van een bepaalde stoornis. Waardoor het moeilijk is om dat te registreren. Omdat die, bijvoorbeeld bij autisten gaat de hele informatieverwerking anders. Ja, dan heb je het even over weer andere technieken hoe je daarmee om moet gaan.
Ja.
Dus dat is per persoon echt moeilijk. Maar ik kom het vaker tegen dat, guard up.
Ja.
Ik wil dit niet voelen, maar wel gevoeld wordt.
Ja. En met die persoon waar je het net over had, was die verslaafd?
Nee, daar speelden toevallig andere problemen. Ja. Maar mateloosheid was wel... Kijk, verslaving aan een middel is één. Ja. Maar mateloosheid en excessen in je gedrag... dat zie ik wel bij meerdere mensen en kan tot bepaalde stoornissen leiden. Mm-hmm. Maar er was niet specifiek een verslaving bij die persoon wat speelde. Ja, een gezonde verslaving. Veel sporten.
Ja. Ja, dat kan ook verslaving zijn, zeker weten.
Ja.
Had jij dat ook, Najib, dat je, toen je net clean werd, daar hebben we het eigenlijk ook nooit over gehad. Dat je je zo kinderlijk voelde, dat je op manieren reageerde.
Ja, nou, en nu nog steeds. Weet je haalde net als voorbeeld aan. Dan zat ik te denken aan een voorbeeld. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn vrouw. Dan zegt ze, zal ik een ontbijt voor je maken? Nee, ik heb nu even geen zin. Weet je, dus, ik weet niet, heb ik heel veel stress aan mijn hoofd. En dan ga ik zeggen later, ja, niemand maakt ook wat voor mij. En laat maar, weet je, denk ik, kinderachtig, ze vroeg het net nog.
Ja.
Het is, weet je, en ik merk dat, maar ik kan gelijk sorry zeggen. Dat duurt misschien even, maar gelijk. Ik heb het ook met mijn kinderen, als ik naar ze schreeuw of ik doe iets waarvan ik denk, dit is niet goed, dit komt uit het gedrag van, dat heb ik met mijn oudste zoon, Noah, die is 9. En ik kan nog wel eens, ja, gewoon als een kind, weet je wel, 6 keer moet ik zeggen, niet doen. Dan ga ik mijn stem verheffen, terwijl, weet je, dan voel ik gewoon, ik wil iets, ik wil niet dat hij dat doet. Maar dat kan ik ook op een andere manier vertellen. Terwijl bij mij was vroeger altijd dit of dit, snap je? En dan merk ik gewoon dat ik karaktergebruik. Ja, want daar, dat is, ik kan clean zijn en in herstel zijn. Maar nu ben ik dus bezig om mijn karakter.
Defecten, ja.
En die defecten, want net wat je zegt, dat komt ergens vandaan, weet je wel. Dat komt van huis uit, weet je wel. Of hoe mijn moeder bijvoorbeeld reageert, weet je wel. Mijn moeder kan ook zo een opmerking maken. Dat ik denk, maar weet je wel, van is je telefoon stuk? Hoezo? Ik hoor je niet meer. Weet je, en dat doet een beetje pijn bij mij. Omdat ik dan denk, maar zeg dan gewoon, waarom heb je niet gebeld of zo, weet je wel. Maar dan geef iemand een schuldgevoel. En ik merk gewoon dat ik heb dingen van mijn vader en dingen van mijn moeder. Ik neem dat ook wel eens over op die manier.
Ja. Nou ja, en wat ik vooral in de behandelkamer setting belangrijk vind, is dat we het gaan hebben over, het is niet gek dat je je daar niet lekker bij voelt of niet handig op reageert. We zijn ook gewoon nog mensen. Ja. We zijn geen robots. We kunnen niet geprogrammeerd worden. En hoe ga je om? Want we hebben allemaal onze talenten, maar we hebben ook allemaal onze zwarte kanten, onze duistere kanten, onze gebreken. Ja. En dat is echt een dimensie wat heel breed is.
Ja.
Hoe leer je dat te accepteren? Want ik had iemand ook in de kamer en die zei ook tegen mij, ik vind het zo vervelend dat ik altijd zo achterdochtig ben.
Oh ja.
Maar is dat iets wat later is ontstaan? Is dat iets wat in je karakter zit? Is dat iets wat vanuit het gezinsleven al, een beetje van, kan je dat nog veranderen? Of moet je eigenlijk het herkennen als het optreedt? En het mag er zijn. Maar dat je ervoor zorgt dat je niet in de weg zit.
Nou.
Dus dan accepteer je wel een bepaalde eigenschap die bij je hoort. Maar dan ga je ermee om. Dus wat jij net ook zegt, ik herken het wel. Ja. En ik kan het daarna ook.
We moeten
ook niet krampachtig doen. Nee. We moeten ook onthouden, wat is normaal?
Ja.
En ik denk dat dat grijze gebied tussen wat is normaal, wat is afwijkend en waar moet je aan werken? Hè? Als we het even terug naar herstel en verslaving hebben. Wat valt er aan puin te ruimen? Dat het goed is om daarin ook steeds te onthouden, wat is normaal?
Ja, ik denk dat het begint gewoon om eerlijk te zijn over je gevoelens. Gewoon puur wat jij net zegt.
Ja.
Ik kom erachter en ik denk, dit is niet de manier waarop het eigenlijk hoort. En dan ga je excuses aanbieden. Maar vooral mensen die problemen hebben met verslavingen en die worden clean, die zijn helemaal niet gewend om met een geweten om te gaan. Wat drugsgebruik en verslaving met je doen, je gooit gewoon je geweten uit. Dus wat ga je doen? Ga je gewetenloze dingen doen. En als je op een gegeven moment stopt met gebruiken en je gaat nog steeds dat gedrag vertonen, dan ga je last van krijgen van je geweten. Vandaar dat mensen ook denken van, dit klopt niet, dit moet ik niet doen. Maar het is ook echt een skill om te zeggen van, sorry. Mensen hebben nooit geleerd om sorry te zeggen.
Het is
heel moeilijk. Ja. Hè? Als je dat nooit hebt geleerd of dat je ouders nooit sorry tegen je zeiden. Ja. Voor mij was het een zwakte of ik was bang. Ik vond het een nederlaag als ik fout was geweest. Ik moest dat helemaal opnieuw leren. Maar ik ben erachter gekomen. Er is niks ergers, maar dan ook niks ergers dan clean te zijn. En een knagend geweten te hebben. Dus ik kan 2 dingen doen. Of ik ga eerlijk zijn, of ik ga gebruiken. Dus er zit bij mij echt niks tussen. Dus voor mij is die eerlijkheid heel erg belangrijk. En soms kan ik oneerlijk zijn. En dan loop ik er 3 dagen mee rond. Maar dan ben ik 3 dagen echt aan het lijden. Ja. En uiteindelijk denk ik, Laat me maar toch gewoon toegeven dat ik fout ben geweest of mijn excuses ergens aanbieden. Ja. Want anders kom ik er gewoon niet aan.
Ja, maar daarom is het dus heel erg belangrijk om je bewust te zijn dat abstinentie, nuchter zijn, clean zijn, dat is pas stap 1. En dan begint het werk aan al dit soort oude patronen, oude gedragingen, om dat om te gaan buigen, te herprogrammeren, te resetten,
Klopt.
Te voelen. Klopt. Maar dat is een opgave. En nou ja, in de 12 stappen wordt daar mooi aandacht aan besteed. In allerlei therapieën kan je... Dus er is voor iedereen echt wel een smaak die bij je past. Ja. Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat het aan de beginfase heel goed is om goed te onderzoeken wat past er bij mij en in welke volgorde ga ik dit aanpakken. Want het is... Nou ja, ik zeg vaak als ze bij mij op intake zijn geweest of we komen tot het behandelplan, dan hebben ze een soort einddoel. Oké, dan ga ik in behandeling en dan ben ik 6 weken eruit. Of dan ben ik 5 weken onder de pannen. En dan ben ik er. Nee. Dan begint het pas. Dan hebben we de eerste stap is dan bereikt. En dan begint het pas. En dan ga je van alles voelen. En mensen die dan zeggen van wow, ik word overmeesterd. Ik weet niet wat ik met deze emoties moet. En oude trauma's die omhoog komen. Ja, en het mooiste van werken met volwassenen is wel eens dat je met elkaar daarover in gesprek kan gaan. En kan reflecteren en kan verbinden. En ieder zijn verhaal kan gaan maken van wat voor jou passend is.
Want dit is goud wat je nu zegt. Dit is echt goud. Hier gaat het echt allemaal om. Voor mensen die clean willen worden, die denken van als ik clean word en ik haal de middel weg, dan gaat het goed met mij. En dat is de grootste illusie die ik mezelf ook heb toegeëigend. Door te denken van ik stop met die middel en ik stop met gokken en dan ga ik me beter voelen. Een paar weken ga ik me goed voelen en dan in één keer komt het probleem naar boven. Dan ga ik me onrustig voelen, snel geïrriteerd, neerslachtig, heel erg angstig. En als ik daar, dat is dus eigenlijk waarom ik ben gaan gebruiken.
Ja. En dat alleen is dus, die koppeling maken.
Ja, dat is heel erg moeilijk.
En dat kost tijd.
En je hebt mensen om je heen nodig die tegen je zeggen van hé, dat had ik ook in het begin. Ja. En dat heb ik er tegenover gezet. Ja. Waardoor ik nu wel oké voel in mijn vel. Ja. Maar dat is het. Heel veel mensen denken van ik word clean en dan wordt het beter.
Ja.
Nee, in ieder geval bij mij niet. Het werd juist een stuk slechter. Pas toen ik de onderliggende problematiek, zoals jij dat net zei, die nieuwe kopingsmechanismen, eerlijk zijn, mijn trauma's aanpakken, schematherapie, stappen schrijven, naar meetings toe, mensen bellen, hulp vragen. Nou, als ik dat zo mezelf uit mijn mond hoor zeggen, denk ik, nou, dat is best wel, is een hoop. Dat is veel, hoor. Is het hoop. Ja. Maar het is een hoop als je het niet doet. Ja. Dat is nog het paradoxale ervan. Ja. Het is juist een hoop als je het niet, laat ik het zo zeggen, herstel is pas zwaar als je weet dat je bepaalde dingen voor je herstel moet doen en ze niet doen. Dan wordt het opeens heel erg groot en heel erg zwaar. Maar als je ze gewoon doet, denk je, nou, als ik even naar een meeting moet gaan of ik ga naar mijn therapie 1 keer per week voor de ellende die dat met zich meebrengt om het niet te doen, is het eigenlijk heel weinig gevraagd.
Ja. Maar nou ja, en een van de psychologen die ook heel erg in de 12 stappen verweven is, die zei ook, het moeilijkste in het leven is om jezelf compleet te accepteren met alles wat er in jou zit en dat te omarmen. Maar dat kan alleen gepaard gaan als je ook de pijn wil gaan voelen om dat te kunnen. Carl Jung zei dat.
Carl Jung.
En dan denk ik van, dat is het ook waar het bij verslaving om gaat.
Ja.
Als je er clean bent en daarna denkt ik ben er, dan ontken je eigenlijk je kwetsbaarheid die je de rest van je leven met je draagt, om dit een plek te geven, om ermee om te gaan. En als je dan dat als een eindpunt, finish, ik ben er, ja, dan is het echt een desillusie als je verder wandelt in het leven en weer een tegenslag meemaakt en keihard weer terug geknald wordt.
Ja.
Dus dat zijn wel essentiële dingen van waar ik de therapie heel erg de bewustzijn en hoe ga je dat vormgeven. En voor mij mag ieder bepalen hoe die dat gaat doen. Maar je moet het herkennen. Je moet op tijd de juiste hulp kunnen inschakelen. Want er zit ook gewoon een eindtermijn aan therapie. Hè? Je kan moeilijk eindeloos gaan therapieën. Op een gegeven moment moet je ook durven los te laten.
Ja, de zijwieltjes moeten eraf.
Ja, maar zijn er hele lange trajecten? Heb je die ook gehad?
Nou, er zijn genoeg mensen die bij mij in de kamer komen en die echt een product van het zorgsysteem zijn.
Ja.
Van, nou ja, 3-jarige leeftijd, jeugdzorg, uit huisplaatsing, pleeggezin, therapie hier, therapie daar, agressieregulatie, verslaving. Ja. En dan zit je nu hier en dan denk ik, en dan ben je pas 20.
Ja.
Of dan ben je 30. En dan heb je van alles gedaan in je leven. Ja. En je weet bijna niet meer hoe het is om op jezelf te varen.
Ja. Dus je voelt je ook alleen maar veilig vaak in die instellingen.
Bijna wel. Alsof dat het enige plek is dat je het vertrouwen hebt om het te doen in het leven. En dat maakt het wel een heel ingewikkelde dynamiek van wanneer laat je het los met elkaar.
Ja.
Maar ook hoe bewust ben je van het samenspel bijna tussen psychische problemen en verslaving. Want als je dan, volgens mij is er in 2020 een onderzoek naar gedaan. En is er gezegd dat 1 op de 5 mensen met psychische problemen gaat gepaard met verslavingsproblematiek. Op het moment dat het ernstige psychische problemen worden, zegt ook diagnoses, denk aan persoonlijkheidsproblematiek, PTSS, posttraumatische stressstoornis, dan gaat dat naar 1 op 2. Dus dan betekent dat 1 op de 2 cliënten met ernstige psychische problemen ook verslavingsproblematiek heeft.
Ja.
Draai je hem om, werk je in de verslavingssector, dan hebben mensen met verslavingsproblematiek, 1/3 tot 2/3 van die doelgroep, heeft psychische tot ernstige psychische problemen.
Zoals ADHD,
trauma, persoonlijkheidsproblematiek, denk aan borderline, narcisme. Antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Denk aan PTSS, trauma's, geweld, seksueel misbruik, criminaliteit. Vergis je niet, hè? Er zijn ook mensen die uit het criminele circuit komen of in die wereld hebben begeven, om welke reden dan ook, maar daar ook veel shit in hebben meegemaakt.
PTSS, ja.
En dat kon niet, dat bestond niet. Je moet je mannetje blijven staan. Soms nu ook vrouwen tegenwoordig. En die daar dat maar wegstoppen. En vaak ook tot gebruik gaan komen.
Ja.
Om daarmee te dealen. Om mee om te kunnen gaan.
Ja.
Dus hoe dan ook. En dat is de crux in dit hele systeem van hulpverlenen. Is of je nu in de GGZ werkt. Of je werkt in de verslavingszorg. Die twee zijn bijna onlosmakelijk verbonden. Maar er is weinig zorg in Nederland zo ingericht. Dat je beide goed langdurig kan helpen.
Ja.
En dan heb ik het over langdurig nog een jaar. Hè?
Ja.
Er worden steeds meer regels bedacht. En systeem en tijd. En hoe ga je dat allemaal vormgeven?
En bezuinigd.
En dat maakt het echt wel ingewikkeld. Ja. En steeds moeilijker om maatwerk te leveren.
Ja.
Want er zijn heel weinig klinische klinieken die dubbele diagnoses doen.
Ja.
Heel weinig. Zijn er echt maar een paar.
Ik durf niet zeggen hoeveel te zijn. Maar
er zijn er niet veel. Je kan ze op één hand.
Ik krijg wel steeds vaak. Ja, ik mag niet mijn behandeling in, want mijn verslaving zit in de weg.
Oké. Okay.
Maar ja, dan komen ze bij ons of in een andere verslavingskliniek en daar gaat de deur dicht. Omdat je bang bent dat bijvoorbeeld die suïcide die om de hoek loert, onder jouw verslavingsbehandeling plaatsvindt, waar je geen aandacht aan kan besteden. Omdat je echt op die verslaving moet richten.
Ja.
Dus dan haal je de verslaving weg en dan trek je eigenlijk de deksel eraf. En dan kunnen wij hem er niet meer op krijgen.
Ja. Omdat wij ons echt bijvoorbeeld richten op verslaving. Of de verslavingskliniek, hè? Niet alleen wij.
Ja, hoe groot wil je dan de risico nemen?
We hebben het gedaan.
Ja.
Ik heb het bij iemand echt wel, zijn we in de bres gesprongen. En omdat ik echt dacht, ik ben in mijn omgeving ooit iemand verloren door dit systeem.
Ja.
Omdat de GGZ zei, we gaan je niet helpen vanwege verslaving. En de verslavingskliniek zei van, ja, je bent suïcidaal, dat gaan we niet doen.
Ja.
En toen werd ik door een familielid gebeld van, kan je alsjeblieft mee, want we komen er niet uit. Nou, en dit gebeurde maandag, dinsdag en vrijdag, ik woonde nog in Amsterdam, reed ik naar mijn oude woonplaats om te helpen. En toen was hij al voor de trein gesprongen.
Jesus.
Dus dit zijn voor mij wel triggers, waardoor ik bij deze persoon die ik nu nog niet eens een half jaar geleden heb gezien, precies hetzelfde weer zag gebeuren. Maar echt wel zag, deze persoon is niet suïcidaal, deze persoon zit in ontwenningsverschijnselen van als hij stopt met gebruik. Ja. En die komt in slaapproblemen. Die gaat niet slapen, die draait door.
Ja.
Dus als we het herstel kunnen activeren en dat gebruik eraf kunnen halen. En dan goed met elkaar met die depressieve gevoelens en de samenwerking opzoeken. Nou, dan komen we er wel. Dus soms moet je ook risico's durven nemen. Maar dat heel goed met elkaar afstemmen en verantwoordelijkheid innemen.
Ja.
En dat doe je gewoon met een heel team eigenlijk.
Dat doe je met een team. Maar ook met het team buiten je eigen team. Ja. Met de huisarts, lokaal, in de woonplaats. Ja. De familie, het systeem.
Ja. Nou. Zodat je meerdere invalshoeken hebt.
Ja. En vangnet.
Ja.
Zodat het ook gaat slagen.
Ja.
Nou, als ik hem nu nog steeds tegenkom. Hij is echt dankbaar. En hij glimlacht. En hij heeft deze kans nooit gehad. In de afgelopen 15 jaar, als ik het goed zeg, dat hij verslaafd is.
Ja.
Dus dat zijn wel echt dingen dat ik denk, oh ja, soms... Maar dan moet je wel goed af. Het kan niet bij iedereen, want het zal je maar wel gebeuren. Ja. Ja? Dus er zijn ook echt wel risico's met GGZ en die dubbele diagnoses met verslaving. Ja, en waar we mee begonnen. Dit zijn voor mij wel echt mijn drijfveren om mijn vak te beoefenen en daarmee aan de slag te gaan.
Mooi hoor.
Ja.
Mooi hoe je daar zo vol met passie over praat en dat... Je merkt gewoon, weet je wel, wat wij doen als ervaringsdeskundigen, is ook anderen helpen, weet je wel. Maar jij zit dan toch niet aan de verslavingskant, omdat je natuurlijk, neem ik aan, nooit verslaafd bent geweest.
Na suikers. Dus ik kan enigszins.
Ja. Maar voor de mensen die nu kijken en die denken van, want ik dacht ook vroeger psychiater, ik ben niet gek. Hè? Ja. Het komt ook een beetje uit de cultuur waar ik vandaan kwam. Je ging naar een psychiater als je gek was. Als je door was gedraaid, dan bracht de familie je daar naartoe en zei ze, goed, maar dat is natuurlijk al lang al veranderd. Maar nog steeds merk ik dat het best lastig is. En je had het net over een intake. Ja. Heel veel mensen vragen me, ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt je uitleggen hoe een intake werkt? Ja. Er komt iemand naar je toe en dan?
Kijk, een intake is wel een heel algemeen begrip. En in elke instelling kan dat weer anders vormen.
Maar, hoe jij
maar
dat,
laten we zeggen, ik vind een intakefase is de fase waarin je een paar gesprekken hebt. Dat kan met dezelfde persoon zijn. Maar het zou het mooi zijn als je dat multidisciplinair doet, zoals wij dat noemen. Dan spreek je een psycholoog, je spreekt een regiebehandelaar, je spreekt een psychiater, je spreekt een ervaringsdeskundige. Want het is niet één ingrediënt. Je moet goed het pakketje snappen voor deze persoon. Dus dat moet goed onderzocht worden.
Ja.
En in die fase ga je onderzoeken, nou, hoe was je jeugd, hoe ging het op school. En je gaat een soort levenslijn maken met elkaar. En je gaat kijken, wat is er op die levenslijn, wat heeft er plaatsgevonden en hoe ging je met die situatie om. Uit wat voor gezin kom je? Je gaat allerlei elementen loop je langs met elkaar.
Ja.
Nou, dat doet de psycholoog, dat doet de psychiater, dat doet de ervaringsdeskundige. En de ervaringsdeskundige die kan zeggen, hé, het ligt daaraan.
Ja.
Als psycholoog kan je denken, hé, maar het ligt daaraan. En dat ga je met elkaar combineren. Dus de intakefase is eigenlijk van begin tot eind zo goed mogelijk het plaatje vormen. En dat doe je op basis van het verhaal. Dat is persoonlijk, dat is subjectief, dat zijn waar. Zijn of haar waarheid.
Ja.
Dat doe je met het systeem. Want dan zie je wat de invloed is. En de interactie met de omgeving. En dat doe je met vragenlijsten. Want je wil ook weten, hoe scoort deze persoon ten opzichte van een groep die gezond is. Geen verslaving heeft.
Ja.
En hoe scoort deze persoon ten opzichte van een groep die ook verslaafd is. En wat zie je dan?
Ja.
En dat bundel je. En daar komt een bepaald diagnose. Ik vind diagnose te plat geslagen. Dat is ooit in het leven geroepen om het systeem ook makkelijk te maken voor communicatie. Beschrijvend beeld noem ik het.
Ja.
Nou, dit is meneer X, zoveel jaar, groeit op in dit gezin. En dit en dit en dit heeft ertoe geleid dat verslaving is ontstaan. Dus een bepaalde afhankelijkheid, cocaïne of alcohol. En dit speelt er ook nog.
Ja.
En daar moeten we ook aandacht voor hebben. En op basis van die beschrijving en de ernstbepaling kom je tot een advies in een plan.
Ja.
En dat noemen ze het behandelplan.
Dat is het behandelplan. En daar staan jouw doelen in. En die doelen formuleer je samen. Dus er zitten professionele, wat wij vanuit het vak en vanuit de wetenschap effectief is gebleken. Maar er zitten ook gewoon jouw persoonlijke doelen in van wat jij belangrijk vindt of wat jouw partner belangrijk vindt.
Ja.
En dat breng je bij elkaar. En dat is jouw plan en daar ga je aan werken en dat volg je. En dat betekent dat dus dan sluit je de intakefase af. Dan heb je een akkoord.
Ja.
En dan ga je ook met elkaar, klopt mijn beeld? Herken je daarin? En 9 van de 10 keer. Heel soms zegt iemand, dat is nieuw, leg eens uit, hoe zit dat dan? Maar vaak zit er wel herkenning in, want je hebt het zelf geschetst. Ik maak er alleen
een samenvatting
en ik koppel het aan wat we weten over hoe het werkt en wat de wetenschap ons geleerd heeft. Ja. Maar dit is jouw verhaal.
Ja, en hoe, want ik vraag dit omdat ik dit wel eens hoor van mensen. Die vragen het aan mij, maar goed, ik zeg, ik weet het niet. Maar voor de een is opname in buitenland, ver weg, omgeving is het plan. En de ander kan het doorstaan met een dagbehandeling en eigenlijk terug naar huis.
Ja. Dat zit hem heel erg in de balans tussen draagkracht en de draaglast. En als ik hou echt van beeldspraak.
Ja.
Als je voorstelt, als jouw rugzak vol zit met grote stenen. En die jij er niet alleen... Want je moet die rugzak afdoen.
Ja.
Je moet naar die stenen kijken. En je moet gaan kijken. Hey, deze wel, deze niet. Of deze, die zet ik daarin. Dan moet je wel in staat zijn om ook nog eens die rugzak af te zetten. En daarna te kunnen kijken. Als je dat al niet kan, dan betekent het dat het weinig draagkracht in jezelf zit. En de last te groot is geworden. Als je dat ook nog eens in een omgeving moet doen waar je niet eens de rust hebt om er rustig naar te kijken, dan betekent dat de interactie met je omgeving zo afleidend is dat je er even uit moet.
Ja.
En dan zeggen we even eruit, even die reset, even op een afstand binnen een gesloten wil ik het niet zoeken, maar in je bubbel,
ja.
Er doorheen. En dan kan je vanuit daar weer rustig helder kijken, oké, nu kan ik helder naar mijn leven in Nederland of mijn leven buiten de kliniek kijken. Dit is wat ik nodig heb.
Ja.
En dan ga je verder. Dan ben je er nog niet.
Nee.
Dus het betekent meer dat hoe ernstiger het is, hoe intensiever het moet. Maar als jij wel in staat bent om die rugzak af te zetten.
Ja.
Dus je hebt nog wat kracht, je hebt nog wat fit. Ja. Hey, ik kan er wel naar kijken, maar ik weet niet welke keuzes ik moet maken.
Ja.
Dan ga je wat... Ik zit heel erg visueel te doen.
Nee, maar dit is heel duidelijk.
Maar dat is denk ik hoe de keuze met elkaar gemaakt wordt. En soms is het ook... waar begin je? Is het de eerste keer dat iemand komt?
Ja.
Of is het al de 30ste keer? Als iemand al 5 klinieken heeft gehad, ga ik hem niet in een dagprogramma stoppen. Want dat betekent dat het meest intensieve al niet
genoeg was.
Nou, ja. Ik denk dat bij elke terugval zit er weer een les. Ik heb nog nooit iemand gehad die zei, ja, ik heb er niks van geleerd. Uit elke terugval komt iemand weer mooi en nieuwer en helderder er weer uit. En dat neem je mee in je nieuwe plan.
Ja.
Maar dan moet je het wel gaan analyseren. Het is niet weer dezelfde zet te zetten.
Nee, maar dat klopt ook. Ik ben heel veel teruggevallen. Heel veel teruggevallen. En wat ik merkte bij elke terugval is dat ik mijn illusies aan het wegwerken was. Want weet je, bijvoorbeeld mensen zeiden tegen me, ja, je kan niet meer met hun omgaan. Nee, maar dat kan ik wel. Hun zijn niet het probleem. En dan deed ik dat toch en dan viel ik terug.
Ja.
En dan zeiden ze tegen me, oké, naar die plekken moet je niet meer gaan. Dan zei ik, ja, maar dat kan ik wel. Weet je, ik ga naar meetings toe. Ik heb echt wel wat herstel onder de leden. Ja. En dan ging ik daar naartoe en dan viel ik weer terug. Dus elke keer was ik illusies aan het wegwerken.
Ja.
En dat is een heel pijnlijk iets, want je kan in de tussentijd kan je gewoon keihard doodgaan.
Ja.
Dus wat een terugvallen ook is, voor mij, hoe ik dat heb ondervonden, een terugval is eigenlijk een analyse, als je het weer oppakt. Maar het is ook een pad voor mij geweest om te zien van dat mijn ego mij elke keer vertelde dat ik bepaalde dingen wel aankon terwijl ik ze niet aankon. Dus met andere woorden, ik overschat mezelf en ik onderschat de ziekte continu.
En je onderschat hoe geavanceerd de ziekte is. Want als je het gewoon. Ik zeg ook wel eens, je hebt je gezonde brein en de verslaving is een heel geavanceerd programma.
Ja.
Wat ervoor zorgt en wat. Daar kan volgens mij niks tegenop. Die wacht zijn moment wel af. En als je dat gaat onderschatten en denkt, hey, ik heb gewerkt aan mezelf, ik ben er, ik sta, ik kan dit wel. Ja. Wat kan er nou gebeuren?
Wat kan er nou gebeuren?
Wat kan er nou gebeuren?
Wat kan er nou gebeuren? Dan
komen we toch weer terug.
Hey, en hap.
Ja, want dat is het ook. Hè? En ik weet gewoon van dat mijn intelligentie mijn verslaving tegen me gebruikt.
Ja.
Dus dat zie je ook vaak. Hoe intelligenter iemand is, hoe moeilijker hij het heeft om het simpel te houden voor zichzelf. Want je denkt dat hij zichzelf eruit kan denken. Of dat hij het op zijn manier kan doen.
Handelen continu.
Ja, dat is. En je verliest altijd van die verslaving.
Ja.
En vooral die intelligentie. Die zorgt ervoor. Van dat ik denk van. Ah, nee, maar dat zitten, ik kan het echt wel anders doen. Ik ben veel slimmer dan zij.
Maar
dat is ook een probleem. Ja.
Sorry. Je zegt het nou wel. Plekken waar je niet meer. Hè? Die plekken en vrienden. Maar jij komt nog steeds mensen tegen uit je gebruikerstijd, toch?
Ja, maar ik ga er niet meer mee om. Ik heb niet meer die emotionele band. Ik had nooit een emotionele band met hun. Maar ik kan niet... Kijk.
Niet te lang. Tenminste,
je kan wel eens
mensen tegen en dan zeg je... Ah, die ken ik al en die is dan nog steeds verslaafd, snap je?
Ja.
Je hebt niet meer dat je... Tenminste, hij is niet een trigger meer voor jou of een...
Misschien nu niet.
Nee, maar het is heel simpel. Als je lang genoeg bij de kapper blijft zitten, word je geknipt. Ik moet gewoon niet naar die kapper toe gaan. Ja. Waar ik weet waar ze zitten.
Ja.
Het is heel simpel. Ik moet me niet zelf afvragen waarom ik elke keer mezelf brand. Terwijl ik elke keer de mensen opzoek om met ze in de hel te gaan dansen.
Nee.
Dat moet ik helemaal niet willen.
Nee.
En het moment dat je dat doorkrijgt. Van, hey, dat is gewoon voor mij een onveilige situatie. Daar ga ik getriggerd worden. Want ik weet gewoon, voor mezelf weet ik, als ik met een bepaalde mensen zou omgaan elke dag,
ja,
die nog aan het gebruiken zijn of die in de criminaliteit zitten, kun je de klok erop gelijk zetten en dan kun je wel 10 jaar clean zijn, maar uiteindelijk, ik praat alleen voor mezelf,
ja,
val ik gewoon terug.
Ja.
Ja, en daar moet je dus elke keer voor jezelf de afweging maken. Ja. Ik ben nu zo ver. Wat heb ik bereikt? Wat zijn mijn triggers nog?
Ja.
Welk risico wil ik nemen om te gaan onderzoeken?
Ja.
He, is het risico mij waard om dat te gaan onderzoeken? Want het is geen keiharde wetenschap van, als ik dit en dit en dit geleerd heb, dan kan ik het wel. Nee, dat is de meest gestelde vraag. Nee. Maar betekent dat ik nooit meer mag drinken?
Ja.
Ik kan dat voor jou niet bepalen.
Nee.
Het enige wat ik weet, is dat als jij zo lang clean bent en alles in je leven zo ingericht hebt dat jij accepteert dat het een levenslang herstel is, dan zijn er op dat moment voor jouw ankermomenten te bepalen, is het risico mij waard of niet?
Maar dat is zo mooi wat je nu zegt, want de meeste verslaafden hoor je als een kliniek uitkomen, zeggen ze, ja nee, maar ik ga daar wel naartoe, want ik wil mezelf testen.
Ja.
Ja, ja.
Die gaan naar een bar toe, omdat ze zeggen, nee, maar ik wil mezelf gewoon testen.
Ja.
En 9 van de 10 keer gaat het helemaal fout.
Ja.
Ja, maar dat zit hem dus ook in die acceptatie. Kan je accepteren dat verslaving, wanneer dat beheerst is, toch een levenslange kwetsbaarheid is?
Ja.
En wat is jouw pad en hoeveel heb jij daarvoor nodig om tot die acceptatie te komen?
Ja, je hoeft maar 1 ding te veranderen, zeggen ze, en dat is alles.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik vond dat, het was voor mij nog ineens meer de drugs. Ja. Ik had dat eergisteren met jou er ook al over.
Ja.
Weet je, dat je denkt van, ja, wie zijn je vrienden eigenlijk?
Ja.
Als je op een gegeven moment, als je wegstapt van verslaving. Ik vond het een heel eenzaam pad, vond ik dat. Want ik moest zoveel mensen kon ik gewoon niet zien. En dat had helemaal niks met hen te maken.
Ja.
En dat moest ik ze hun ook gaan uitleggen. Sorry, maar ik kan niet meer met jou omgaan. En het heeft niks met jou te maken. Mensen waren daar echt niet blij mee. Die voelden zich heel erg weggezet door mijn. Maar het is mijn zwakte, omdat ik met diegene gewoon 20 jaar heb lopen feesten. En als ik diegene zie, dan krijg ik gewoon zin om te snuiven. Ja, dan ga ik mezelf niet meer in zo'n positie zetten dat ik kan terugvallen. Ja. Dus het is niet alleen maar de drugs. Het is ook de hele lifestyle eromheen.
Ja. Ja.
Ik merkte ook, ik weet niet hoe het met jou zat, Najib. En of jij dat ook hebt gehoord in behandeling. Ik was verslaafd aan chaos. Toen ik mijn dingen had opgelost, zei mijn hoofd tegen me, hey, hier klopt iets niet. Ja. Toen het goed ging, dacht ik, dit
dat
voelt
ken je niet.
Dat ken ik niet.
Nee. Dus dat
oplossen. Chaos is altijd drama.
Altijd drama.
Altijd drama.
Ik moet altijd wat oplossen. Ja. Ik had een soort van oplosservice continu bij me. Ik had altijd wel, ene probleem is opgelost. En nu merk ik, en dat is het, wat jij net heel mooi schetst ook, Nora. Is als je stopt met verslaving, is dat brein, dat kan nog zo, moet nog zo lang herstellen. En dat is, ik zeg altijd, je kan niet, je hebt 30 jaar in een bos rondgelopen. Je kan niet verwachten dat je er binnen 3 maanden uitloopt. Het is onmogelijk. Dus ik betrap mezelf af en toe dat mijn brein nog steeds problemen zoekt. Het is alsof ik continu iets moet oplossen. Heel raar is dat. En wat dat met zich meebrengt is dat ik toch wel onrust kan aantikken. Het gebeurt niet heel vaak, maar ik ben me er wel bewust van. Als het even niks aan de hand is, denk ik van,
er is niks aan de hand.
Er is niks aan de hand, maar ik moet wat oplossen.
Ja.
Dus mijn hoofd gaat problemen zoeken. Oh, zie je nou, dit is niet goed. Oh, dat kan beter. Dus dat is weer die mateloosheid. Hè? Het is, ze zeggen het ook, het is een ziekte van ondankbaarheid.
Ja, en het is, hoe lang ben je verslaafd geweest?
Ik ben begonnen op mijn 11e. Ik ben nu 47. Ja, 11e was meteen vol gas bij mij. Ik zat op mijn 13e zat ik aan een crackpijp.
Ja.
Weet je?
Dus jij kent geen leven in de afgelopen 3 jaar, hè? 3, 4
jaar? Vier jaar en een paar maanden, ja.
Op dat totaal, waarin je moet rijpen, je hersenen, de beschadiging. Laten we het daar ook, hè? Wat de impact is van druk. Daarin heb je jezelf de rust niet gegund om dingen eigen te maken. Of daarmee om. Dus die spanning en continu die chaos en stress, dat is continu aanwezig geweest, al die tijd.
Ja.
En zelfs in de afgelopen 4 jaar, zonder middel, want je was bezig met herstel.
Ja.
Dus het is niet gek dat je nu in die, dat je daar af en toe nog tegenaan loopt. Of dat gevoel nog hebt. Of dat opkomt. En dat accepteren en omarmen. En daar weer een weg in zien te vinden. Dat is levenslang herstel.
Ja, en dat is dus wel wat ik wel geleerd heb. Godzijdank. Ik zie het altijd als we het over metaforen hebben. Ik ben gestopt met fietsen. Maar ik ben nog steeds aan het uitrollen.
Ja.
Ik zie het.
Ja, mooi.
Echt waar. Ja.
Nora, kijk, wij zijn het eigenlijk de podcast gaan doen, omdat we op een gegeven moment dachten, we komen uit een cultuur waar het enorm taboe is, sowieso om over je gevoel te praten en sowieso te praten. Het is nu iets minder als in mijn tijd, hè. Maar nog steeds, er rust een enorme taboe op verslaving. Weet je wel, het liefst binnenskamers houden. Het is een ziekte, het is ook een ziekte. Maar het komt ergens vandaan. Vertel het niet verder, weet je wel.
Hashuma,
vooral dat, weet je wel. Het is hashuma, wat zullen anderen er wel niet van denken? Maar ondertussen gaan de gezinnen kapot.
Ja.
We hebben mensen bij ons gehad, of bij een meeting die we zijn. Weet je, dan komt er een Marokkaanse vader. Weet je, die is dan zo blij dat zijn zoon eindelijk die stap heeft gezet. Je ziet gewoon aan die man dat hij gewoon zoveel heeft geleden. Het is zijn kind natuurlijk ook. Ja. Maar ook de ouders. En daarom deden we dit. Weet je, daarom zijn we het ook begonnen om er gewoon over te kunnen praten. Vanuit alle hoeken. Dus ook vanuit jouw kant. Hè, de mensen die jij krijgt in de kamers. Merk jij dat een verschil is? Een cultureel verschil als we het hebben over verslaving?
Ja. Dat eenzame is universeel.
Ja.
Dat herkent iedereen. Maar dat terugvallen, want als jij zegt de vader is meegekomen, denk ik, wauw, die vader is in ieder geval meegekomen.
Ja.
Maar er zijn ook situaties waarin het systeem thuis lang niet doorheeft wat er echt gaande is. Ja. Of hoe ver het al is. Of het alleen maar blowen is, maar ondertussen al ook de cocaïne, de ketamine en de 3-MMC is.
Ja.
Of het systeem zo ziek is, omdat de moeder ook ziek is, of omdat de vader ook gesloten is, waardoor terugval op het systeem niet eens een optie is. En die taboe, kijk, als ze er eenmaal zijn, is die taboe al doorbroken. Maar die taboe die heerst er echt al in grote cijfers op heel veel. Want als je kijkt naar de cijfers die er zijn, worden die cijfers geschat omdat ze de mensen die de verslavingsproblemen hebben niet allemaal in beeld hebben.
Nee.
Dus de cijfers van, volgens mij is het nu bijna 2 miljoen mensen.
1,7 miljoen geregistreerden. En als je dan de ongeregistreerde meepakt, dan kom je op 2,5 miljoen, zeggen ze.
En dan wat daarvan behandeling zoekt,
ja,
dat is zo'n te kleine groep voor zo'n grote groep met problemen. Ja, dat ik denk, oké, er zit dus in Nederland, maar dit zal universeel wel zo zijn, zit er een te grote gat. Ja. En dan speelt er binnen onze cultuur ook nog eens een probleem van, hoe ga ik om hulp vragen?
Ja.
Want ik heb dit niet geleerd. Of het wordt niet geaccepteerd. Of ik ga mijn ouders geen pijn doen. Ik wil ze, want dat is collectivistische culturen. In elke stap die je maakt, hou je ook nog eens rekening met wat dit voor de ander betekent. Dus zeggen dat ik verslavingsproblemen heb, is belast worden met het verdriet van mijn moeder of van mijn vader of van mijn partner.
Heel mooi.
En dat kan ik niet dragen. Want die emoties die wil ik niet voelen, want daarvoor ben ik verslaafd.
Ja.
Dus ze zitten in een dilemma wat echt ingewikkeld is. En dan heb ik het nog niet eens over je religieuze.
Ja.
Want daar hebben we nog niet eens over gehad.
Nee.
Als je binnen de Marokkaanse, de Turkse, de gelovige sector of gemeenschap, die zit ook nog eens met schaamte in relatie tot zijn geloof.
Tot zijn schepper, ja.
En dat maakt het best wel ingewikkeld. Wat is nou mijn schaamte naar thuis? Dus wat is cultuur? Wat is gezin? Wat is mijn religie? En wat is mijn ziekte?
En zie je dan dat ook dat heel veel van die jongeren dan in een soort van dubbele cultuur?
Ja, meerdere.
Ja, cultuur, alsof ze continu. Hoe zeg je dat? Een cultuur.
Crisis. Identiteitscrisis.
Identiteitscrisis. Laat ik het zo zeggen. Dat ze gevangen zitten tussen twee culturen.
Ja. Je leert bijna. Je hebt niet een multipersoonlijkheidsproblematiek, maar het is niet gek dat binnen zeker onze cultuur, is het 1 op 4 of 1 op 5, ook echt persoonlijkheids, schizofrenie, psychoses. Want dat shiften steeds, is niet de oorzaak, maar speelt zeker een rol in, omdat je het zo gescheiden houdt van elkaar.
Ja.
En ik zie wel een verschil tussen gezinnen bij wie ouders meekomen en heel mooi, een moeder. En dan heb ik het gewoon over de autochtone Nederlandse gezinnen. En ik wil gewoon dat mijn zoon zich goed voelt. Ja. En dit en dat gesprek. Of een vader die meekomt en eigenlijk weinig zegt. Ja. En schaamt dat hij daar zit met zijn zoon. Ja. Of een moeder die meekomt en alleen maar kan huilen. En die zegt, Wat moet er van hem terechtkomen? Dus de lijdensdruk van de ouder drukt veel meer, of van de familie, drukt veel meer op het proces waar jij mee aan de bak, aan de slag moet.
Ja, want ze geven zichzelf de schuld.
Ja.
Ze geven zichzelf de schuld. Ja. Ze weten vaak nog ineens dat het een ziekte is.
Ja. Verslaving, dat is ook nog eens.
Verslaving is gewoon een ziekte. Ja. En dat weten ze niet. Ze denken echt dat ze in het verleden misstappen hebben gemaakt, waardoor hun kind de verkeerde keuzes heeft genomen. En daarover praten doen ze het ook niet. Ja. Dus je blijft eigenlijk ergens boven hangen. En niemand weet welke kant die op gaat.
Ja, en dat het... Hè, dus kijk... Behandeling bestaat uit een stukje kennis, dus inzicht geven, psycho-educatie geven. Hm. Het bestaat uit een stukje skills leren, vaardigheden, hoe ga ik hiermee om? Maar het bestaat ook uit attitude, hoe kijk ik hierna en hoe kijkt mijn omgeving hierna?
Ja.
En dat stukje, daarin heb je dus binnen de Marokkaanse doelgroep nog heel veel taboes te doorbreken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over gender, man, vrouw.
Ja.
Heel veel meiden.
Ja.
Wie kom ik daar tegen?
Ja.
Wie gaat mij zien?
Ja.
Durf ik daar wel naartoe te gaan? Ja. Want stel dat ik een vriend van mijn broer tegenkom. Ja. Wat dan?
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat het soms bij de dames veel langer duurt voordat ze ook... En veel erger en snel heftig is voordat ze tot die behandeling of de juiste zorg komen. Ja. En heel complex daarin ook is.
Ja.
Dus ja, ik zou daarin echt wel... Kijk, je kan moeilijk zeggen... we gaan aparte zorg voor jongens en meisjes organiseren... of mannen en vrouwen. Maar het zijn wel dingen om over na te denken... hoe je iedereen daarin goed kan bereiken.
Ja.
Het zou een begin kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je een vrouwengroep zou doen.
Ja, zeker. Zeker.
Laten we zeggen met islamitische achtergrond.
Het zou kunnen. Marokkaans, hè? Want er zijn ook... Het verhelpt dat ik Marokkaans ben, dat ik islamitisch ben, om die kaart en dat beschrijvend beeld met elkaar goed te maken. Uh-huh. Maar er moet ook ruimte zijn en die heb je ook, die zo aan het worstelen zijn. En ook soms kan die worsteling met de religie al een trigger zijn om te gaan dempen en te verdoven, omdat je er niet meer uitkomt.
Ja.
Dus het is een tijd waarin ik zie dat identiteitsontwikkeling, cultuur, wie ben ik nou, wat wil ik wel bij me behouden, wat niet? Welke dilemma's? Ja, die maken het voor onze gemeenschap.
Ja.
Soms nog eenzamer dan eenzaam. Ja. Omdat je echt denkt dat je daarin alleen staat. Ja. En het niet eens durft uit te spreken.
Ja.
Maar je bent niet alleen.
Nee. Maar je bent niet alleen, nee. En daarom wil ik aan jou vragen. Van hoe kunnen wij dit taboe doorbreken? Hoe kunnen wij die mensen uitleggen? Hoe kunnen wij ze informeren dat... Ja, dit helaas niet alleen bij onze gemeenschap ligt, maar bij velen. Alleen wij hebben, pech. Het kan natuurlijk ook een verrijking zijn natuurlijk, hè, cultuur. Laat ik daar geen misverstand over. Maar dat nou eenmaal voorkomt. Net wat we zeggen, weet je wel. 1 op de zoveel is verslaafd. Het is een ziekte, weet je wel. En je bent daar niet verantwoordelijk voor, maar wel voor je herstel.
Ja.
Weet je, en daar zijn mensen zoals wij voor, die wij het naar buiten dragen als... ervaringsdeskundige en jij als psychologe, maar toch ook met dezelfde achtergrond en je weet wat de problematiek zijn. Vooral de schaamte is heel groot, hè? Dat merken we. Kijk, bij verslaafden ook. De schaamte is heel groot, weet je wel? En dan hebben wij het nog dubbel. De cultuur waar je vandaan komt.
Ja, er zit nog een laag onder.
Er zit nog een laag onder. Als we dat kunnen doorbreken van, weet je, het is al erg genoeg dat je voor je ding schaamt, maar ga je niet schamen omdat je uit die cultuur komt, want het gebeurt overal. Net wat je zegt, het kan bij een mooi gezin gebeuren.
Het kent geen kleur, het kent geen leeftijd.
Het discrimineert niet.
De enige die niet discrimineert.
We moeten gewoon meer gaan praten.
Ja. Ja, ik denk dat het begint bij 1. Ouders in deze tijd tools geven, uitleg geven. Maar dus die psycho-educatie over wat een ziekte inhoudt en waarom je dit als een ziekte kan zien. En wat de ziekteskant is. En hoe je daarin wat wel werkt en wat niet werkt in de benadering. Ja. En hoe ze los kunnen komen van stigma, van de cultuur, van de buren.
Ja.
En aan de andere kant denk ik voor de mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Hè, en ik noem bewust jongens en meisjes, omdat die denk ik ook hier echt wel naar kijken. En ik de lachgas... cultuur bijvoorbeeld heel erg zorgelijk vindt.
Ja.
Vooral onder de jongens en meisjes. Uitleg moeten geven over wat de gevolgen kunnen zijn. Korte termijn, lange termijn. En wat hulp kan bieden. En dat je er ook voor kan kiezen om een telefonische intake te vragen. Dan hoef je niet naar locatie te komen. Dan gaan we van daaruit op zoek naar een oplossing die bij jou past.
Ja, mooi.
Er is altijd een oplossing.
Ja.
Maar die drempel, daar kan je alleen overheen als ik jou faciliteer in de juiste informatie.
Ja.
En wat we één ding weten is dat het brein van iemand met een ziekte, en of dat nu een depressie is, een trauma of verslaving, niet realistisch is.
Ja.
Er zit een filter over hoe je naar de wereld kijkt en hoe jij denkt eenzaam te zijn in dat proces. Dus als we daarin met dit veel informatie geven, en online is nu het platform gevonden waar mensen hun informatie halen.
Ja.
Als dat goed wordt gedaan, dan hoop ik dat je daar al meer mensen mee kan bereiken.
Dus je zegt eigenlijk dat het denken is eigenlijk verminkt.
Ja.
En dat denken, dat moet weer teruggebracht worden naar een soort van primaire, rustig, met iemand samen kijken naar je denken en kijken van wat nou echt is, wat bij jou hoort en wat bij de ander hoort.
Ja.
En zolang dat verstrengeld blijft in elkaar, zal...
Kan je soms niet over die streep heen geholpen worden? Om dus ik kan hier wel zeggen... Kijk, er zijn drie dingen waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat je denkt, ik wil recreatief gebruik, hè? Gezellig, los van waar je vandaan komt, wie je bent of hoe dan ook. En je zegt, ik hou het bij 2 glazen of ik hou het bij... je spreekt een hoeveelheid met jezelf af en je overschrijdt die elke keer. En je bent aan het vechten om de volgende keer dat toch weer anders te doen, maar je merkt dat je continu aan het onderhandelen bent. En je merkt dat het lichamelijk schade brengt en je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. En je doet het niet meer openlijk, maar je gaat steeds meer isoleren.
Ja, en je gaat liggen.
Dan moeten dit signalen voor jou zijn, ik moet even gaan praten met iemand. Ja. En doe dat met iemand bij wie je je veilig voelt, bij wie je je prettig voelt, bij wie je je vertrouwd voelt. Want alleen dan kan je je hersen, je gedachtes die je hebt, toetsen.
Toetsen, ja.
En als je ze niet uitspreekt, blijft het in je hoofd een strijd en creëer je echt de hel in je eigen hoofd.
En je gaat het nog geloven ook.
En je gaat het nog geloven ook. Ja. En je komt er niet uit.
Ja. Duidelijk.
Dus het moet getoetst worden. Ja. Nou, dat kan met jullie.
Ja.
Dat kan met mij.
Ja.
Maar dat kan ook met iemand anders
Precies.
zijn.
En het is allemaal vertrouwelijk, hè? Mensen denken vaak van, als ik het vertel, dan hoor ik het terug op een, weet ik veel.
Ja, of mijn ouders die horen ervan.
Ja.
Er zit natuurlijk een geheimhouding.
Je moet naar de huisarts, hè? Je moet een verwijsbrief halen.
Ja. Ja.
Wat gaat de huisarts tegen mijn ouders zeggen?
Ja.
Wat gaat hij tegen mijn vrouw zeggen? Heel veel angsten over wie gaat wat zeggen.
Wie gaat wat zeggen? Ja.
Want wat als ze erachter komen van dat ik verslaafd ben en dat al dat geld wat ik heb gezegd van dat ik daar ben verloren eigenlijk heb opgegokt of heb opgebruikt. Dus er zitten ook heel veel geheimen. Bij een verslaafde zitten heel veel geheimen. En dat is de eerste angst die eigenlijk bij iemand binnenkomt als hij hulp gaat vragen. Ja. Oh, straks komen ze daarachter. Nee, ik doe het toch maar niet.
Ja.
Maar ondertussen...
Nou, ik laatst iemand die echt last had van zijn angsten.
Ja.
Die heb ik echt... Want je schrijft. Er zijn ook psychologen die niet schrijven. Hartstikke knap. Ja. Ik kan dat niet. Ik moet soms dingen schrijven. Ja. Je registreert. Maar die was echt bezig met wat schrijf je op en wie mag dat lezen en waarom stel je deze vraag? Dus dan leg ik heel veel uit. Lees maar mee. Dit is wat ik opschrijf. Kijk, ik schrijf jouw naam niet op, dus dit is niet te herleiden. Kijk, een week later, dit is het verslag wat ik in het systeem heb gezet. Wil je even meekijken? Dus bij mensen die heel erg achterdochtig en angstig zijn, probeer ik heel veel gerust te stellen. En als er iets staat waarvan zeg je, maar ik heb dat wel gezegd, maar ik wil niet... Wie gaat dit lezen? Dan haal ik het weg. Want het maakt mij niet uit wat er in het systeem staat.
Ja.
Het systeem is bedacht om uitleg te kunnen geven over de kwaliteit die je... Maar als daarmee angst wordt getriggerd, dan schrijf ik het op een manier die voor ons beiden werkt.
Ja.
Als bij ons maar wel duidelijk is wat het verhaal is en waar aan gewerkt moet worden.
Ja.
Nou, en zo probeer je voor iedereen...
Mooi hoor. Mooi om dit zo te weten. En ook om zo uit te leggen.
Uit een andere invalshoek.
Uit een andere invalshoek, ja.
Van iemand echt in het veld.
Ja.
We doen het samen.
Ja. Jij wilde nog wat vragen aan ons, Nora.
Ik wilde ook iets aan jullie vragen. Want ik ben maar een psycholoog. Ik ben geen ervaringsdeskundige. En wetenschappelijke benadering. Ik geloof heel erg in de match die je hebt met je behandelaar. 70% is ook de match die je hebt. En 30% is de techniek die je inzet. Dus ik investeer heel erg in de relatie. Ja. Maar ik was heel erg benieuwd naar jullie ervaringen. Met psychologen, met behandelaren. En dan niet de ervaringsdeskundigen. Ik heb het echt over vanuit de wetenschap. Ja. Wat daarin voor jou echt werkend was. Wat daarin voor jou de trigger was om tot gedragsverandering of mindsetverandering of attitudeverandering te komen.
Ja,
begin je mij, laat ik beginnen. Ik heb niet zoveel gehad. De match. Maar echt de match, het menselijke aan hem. Één keer in Haag gehad, maar bij mij waren het meer mannen. Ik voelde me begrepen. Ik was blij dat ik mijn verhaal aan hem kon vertellen zonder beoordeeld te worden. Hoe meer ik vertelde, hoe meer ik het idee had dat hij mij begreep en ook achter me stond. En sommige dingen ook tegen mij zei van, maar dat kan. Weet je, dan had ik het over, moedercomplex. Ik wil helemaal niet naar mijn moeder toe elke zondag. Maar hoe vertel ik haar dat dan? Ik kan haar toch op die manier, weet je, op een bijna natuurlijke manier vertellen hoe ik dingen op kon lossen, weet je wel? En heb je hier wel eens over nagedacht? Dus met me meedenkend. Maar dat was echt een match, want er was ook een keer niet match. Ja, die ging mij vertellen hoe het werkte. Het systeem werkte in je hoofd en elke keer met een uitleg. En dan kwam hij weer met, kijk, het zit hier. Ja, weet je, is het technische. Hele technische verhaal. Ook, wat moet ik zeggen? De kamer waar ik in zat, weet je wel. Ik kon niet emotioneel losgaan, wilde ik zeggen. Losgaan bij die man. ik kon niet, er was een blokkade. Er was een natuurlijke, En dan kwam ik de vorige keer weer en dan was het eigenlijk weer hetzelfde. Hetzelfde gevoel, er was niks veranderd. Terwijl ik
heb je juist, hem aangegeven?
Nee. Ik was nog niet zo ver dat ik het aan kon geven. Stom, hè?
Ja. Nou ja, hij of zij had ook de vraag kunnen stellen.
Ook, ja.
Na 3-4 keer.
Ja, nee. Volgens mij is het 4-5 keer geweest. Toen ben ik niet gekomen. En toen heb ik gezegd van het werkt niet. En weer een terugval gehad. Maar dus het menselijke dat je ziet dat iemand gewoon echt geïnteresseerd is in jou. Ik heb er ook eentje gehad die zei.
Dat leren we in de opleiding, hè?
Niet dat dit. Dacht ik, is hij, heeft hij zijn ogen echt dicht? Hij had echt zijn ogen dicht, ja. En ben ik ook 2 keer geweest.
We hebben 2 keer nog wel gezien. Ja.
Maar bij diegene waar ik een soort van... Je weet niet, soms heb je toch een gevoel bij iemand. Denk je, fijn. En dan stelt hij je de juiste vragen. En dan kun je echt alles eruit gooien. Dingen die je eigenlijk nog nooit hebt verteld. Denk je, voelt echt dit, hè? Opluchting, dat hij zegt, we gaan. En ik, wat? Zijn we al zo ver? Zijn we al 45 minuten verder? En dan moet ik eruit, want hij heeft nog meer mensen. Ja. Weet je wel?
Vond je dat vervelend? Dat is iets wat ik merk dat best wel vervelend soms vind, want je agenda zit.
Ja, vervelend aan de ene kant van, ik had nog wat willen vertellen, maar blij dat ik dit kan vertellen en dat ik denk van, maar ik zie je volgende keer weer. Dus die maken me een afspraak. En dan was ik echt blij om een afspraak te maken. Ja. Terwijl ik ook heb gehad dat ik echt voor zijn weg liep. Ze zeiden van, weet je wat, anders als het niet trekt, dan kom ik wel bij je thuis. Dat ik alleen maar loog van, ik heb al 3 dagen niet gebruikt. Ik denk, je moest eens weten, ik ben al 2 dagen wakker. Misschien zag je dat ook wel of niet. Dus als jij aan mij vraagt, hoe is dat? Het is echt de match die je met iemand hebt, die jou het vertrouwen geeft en echt naar je luistert. En je met, hoe moet ik dat zeggen? Hij mag je natuurlijk niet vertellen hoe het leven in elkaar zit, maar geef je wel dingen om na te denken, weet je wel?
Houd niet te zakelijk.
Nee, niet te zakelijk. Ja, dat is het, ja.
Dat is, je komt uit je schoolbanken.
Ja.
En je gaat je wegvormen in het veld als behandelaar.
Ja.
En durf los te komen van de protocollen.
Ja.
Maar die wel te blijven verbinden.
Ja.
Dat is wat ik je hoor zeggen.
Heel mooi. Mooi samengevat.
Dus dat is even voor de medebehandelaren die misschien luisteren.
Kijken jullie allemaal mee? Heel goed.
En voor jou?
Ja, kijk, ik heb zoveel behandelaren gehad, maar dan ook zoveel. En
binnen, internationaal ook?
Internationaal ook. Ik zat net naar Najib te luisteren en toen jij hem vroeg van, heb je dat aangegeven? Dat vond ik wel iets als ik dat in het begin had gedaan, dan had ik mezelf heel veel pijn en verdriet en moeite. Bespaard, zeker weten.
Heb je er ook schade aan geleden?
Ik heb er heel veel schade aan geleden, ja. Ik heb mezelf gewoon door mijn ego en me niet open te stellen en werkelijk te vertellen van wat er aan de hand was. De ontkenning was bij mij zo groot dat ik mijn tekortkomingen, mijn onzekerheden, mijn boosheid op iemand anders projecteerde. Dus ik had heel veel behandelaren die gewoon precies de zere punt aantikten. En ja, dan was ik er gewoon klaar mee. Dan dacht ik dat iemand mij werkelijk pijn wou doen. Maar diegene die liet mij dan op dat moment zien van hey, hier ligt jouw pijn. En zolang jij elke keer wegkijkt bij die pijn, zal jij blijven gebruiken. Dus ik moest mijn ego aan de kant zetten. Ik moest me openstellen, wat ik heel erg moeilijk vond. He? Ik moest iets aannemen van iemand anders. Ik dacht dat ik alle antwoorden in pacht had. Dus ik heb ook echt geleerd dat die openheid van geest zo belangrijk is. Want dat zie ik daar als een soort van open parachute. Weet je? En als ik een gesloten geest heb, dan knal ik gewoon met 300 kilometer weer tegen de vlakte. Ik moest mijn arrogantie moest ik aan de kant zetten. En mijn arrogantie zat er meer in zo van, jij bent niet verslaafd, dus jij kan mij niet helpen. Mm. En
Wie is het wel gelukt? Wie kon die code kraken?
Want er waren meerdere die code. Ja, en vaak waren, dat, wie, waren, waar, vaak waren dat vrouwen. Weet je, want ik had natuurlijk ook de nodige spanningen met mijn moeder vaak. Weet je, en dus een vrouw in Zuid-Afrika die dat gelukt is. En ook een behandelaar in, dat is de laatste keer. En ik ben echt fan van die man.
En wat maakte het? Want jij zegt, dit is wat jij moest doen.
Ja.
Maar je moest wel daarin geholpen of gefaciliteerd worden. Dat was een stukje confrontatie.
Ja.
En wat zorgde ervoor dat, doordat je toch wegkeek, maar ook weer terug durfde te kijken en bleef?
Heel simpel. Hij zei tegen mij, is dat wel zo? Want ik vertelde hem gewoon iets en hij triggerde mij daar. Ik was gewoon dingen aan het inpakken, mooier aan het maken, groter aan het maken, aan het minimaliseren. En hij triggerde mij daar gewoon in. Maar hij gaf mij ook gewoon de ruimte om daarover na te denken. En dat ik gewoon mocht terugkomen op iets. Dat ik zeg van, ja, misschien zit ik er wel naast.
Ja.
Weet je, zie nou reden wat je elke keer aan het doen bent. Daarom gebruik jij elke keer. En wat goed van jou dat je deze keer wel eerlijk bent geweest. Ja. Je mag er gewoon zijn.
Ja.
Weet je, dat hij mij die therapeutische alliantie, dat ik hem begon te vertrouwen. Maar ik vertrouwde niemand, omdat ik mezelf niet vertrouwde. Dus ik moest leren om iemand te vertrouwen. En dat betekent dat ik mijn geheimen met iemand moest delen.
Dat vond iemand ik er ook bleef, hè?
Ja, maar ook bleef. Hij liep niet weg. Ja. Hij liep niet weg. Ja. Weet je, ik vertelde hem dingen waar ik zeker van dacht, als ik dat aan iemand vertel, nou, dan wil niemand met mij iets te maken hebben. En hij gaf mij gewoon, het enige wat hij bij mij zag, was niet een tekortkoming. Hij zag alleen maar pijn bij mij. Hij zag door mij boos, als ik boos werd, zag hij iemand die in pijn zat.
Ja.
En dat was wel de deur die open ging voor mij. Om ook dat stuk waar jij het net over had van mezelf te accepteren. Van dat ik iemand ben met echt wel karaktergebreken. Maar dat ik ook iemand ben met positieve eigenschappen. Ja. En hij heeft mij geleerd dat die twee samen gaan. Ja. En ik dacht altijd van, eerst moeten die weg voordat ik daarna mag kijken.
Nee, ja.
En dat was, weet je, toen gunde ik het mezelf ook om fouten te maken in herstel. En daarop terug te komen en het de volgende dag anders te doen.
Ja,
en dat komt echt, dat komt door die man.
Mooi.
Je, hij weet wie hij is. Ik ga zijn naam niet noemen, ik ga het anoniem halen.
Ja.
Maar hij gaf mij echt het gevoel van, hij was streng, maar wel rechtvaardig. Weet je? En aan de andere kant ook heel erg liefdevol.
Ja, ik zeg altijd streng op de inhoud, maar zacht op de relatie.
Ja, heel liefdevol. Ja. Weet je?
Ja.
Om mij echt gewoon te triggeren en mij over dingen te laten nadenken. Want ik kan niet. Ik heb ook therapeuten gehad die mij zo graag wouden helpen. Die het informatie echt om mijn strot deden. Ja, dan sla ik dicht. Dan komt die muur weer omhoog. Dus voor mij was het allerbelangrijkste om mijn handen omhoog te doen. En mijn ego aan de kant te zetten. En gewoon open te staan voor de hulp.
Ja.
En als het niet werkt, wat jij net zegt, aangeven. Van
ja,
nee, sorry, maar ik voel precies geen klik.
Ja.
Ik voel iets.
Er moet een match zijn. Ja, je moet je prettig voelen.
Niks persoonlijks, maar ik zou het met iemand anders graag willen proberen. Dank je wel voor je tijd die je in ieder geval in mij hebt gestopt.
Ja, en ik denk dat het aan ons is om die gelegenheid ook te bieden. Ik zeg ook echt bij de intake van, als ik iemands behandelaar word, na 5 keer gaan we even evalueren.
Ja.
Soms na 3 keer.
Ja.
Gewoon om te kijken, matcht dit?
Ja.
Want het is niet erg als het niet matcht.
Nee,
je hebt met mensen een klik en het moet vanuit mij klikken. Want ik heb ook wel eens cliënten met wie het niet klikt.
Nee.
Dat bestaat.
Ja. Ja.
En dan moet ik dat niet ontkennen. En dan moet ik daar ook iets mee doen. Of dat voel ik al. Dit gaat niet matchen. Of ik ben niet de juiste persoon. Ja, en dan ga je een team kijken wie matcht er wel goed. Dus ik vind die match heel erg belangrijk. Maar ook vragen, voel jij je prettig bij precies. mij? En de andere kant, ik had laatst een Marokkaanse man. En ik zei, vind je het vervelend dat ik als Marokkaanse vrouw tegenover jou zit? Als ik dat niet bespreekbaar maak, dan bied ik hem ook niet de kans om dat uit te spreken. Ja. En dan blijft het als een stemmetje wat steeds groter wordt.
Nee, maar je voelt het gewoon hangen. Ja. Je voelt het gewoon hangen.
Ja. Maar hij was alleen al opgelucht door die vragen die ik stelde. Oh, ja. Dat hij zei van, nee, ik heb geen. Ik vind het gewoon spannend. Ik ben gespannen omdat ik het spannend vind om hier te zijn. Maar ik heb geen moeite met jou. Ik vind het juist fijn. En nou ja, zo zoek je het, maar...
Maar dat is de grootste fout die ik zelf heb gemaakt, is te denken van dat ik alleen maar geholpen kan worden door iemand die zelf verslaafd is geweest. Ja. Ik denk dat de laatste opname heb ik twee vrouwen gehad in alle twee klinieken, want ik ben toen in Zuid-Afrika naar twee klinieken geweest. Waren alle twee vrouwen en waren alle twee niet verslaafd. Maar ik heb zoveel van ze mogen leren, maar ook doorvoelen.
Ja.
Weet je, dus ook het... Toch een soort ding.
Mooie wisselwerking.
Wisselwerking. En ook uit het oogpunt van een vrouw. Dat die liefdevol waren. Weet je, dat gaf mij wel een soort van ruimte om over bepaalde dingen te praten. Waar ik niet over durfde te praten. En dat had vaak te maken met mijn lage eigenwaarden of mijn onzekerheden. Ja. Waar ik destijds toen mee rondliep. Ze zijn er nog steeds zo, maar, maar gelukkig niet meer zo groot. Weet je, ik kan er beter mee omgaan. En weet je, ik kan er de tools tegenover zetten. En ik kan door mijn angsten heen gaan. En ik denk dat gewoon het meest eerlijke wat ik over mezelf geleerd heb. Hè? Dat er gewoon mag zijn.
En ik denk dat het ook een mooie aanvulling is. Want je kan niet alles van een psycholoog of een psychiater aannemen. Want wat weet hij nou van een verslaving? Mits er iets in de rugzak zit waardoor het heel dichtbij is geweest in zijn of haar leven. Maar je kan ook niet alles aannemen van een ervaringsdeskundige. Omdat soms er te veel geprojecteerd wordt van je eigen verhaal.
Ja.
En ik denk dat als je dat mooi samen kan bundelen in je behandeling.
Ja
je echt goud in je handen hebt om verder samen te komen.
Ja. Gewoon open.
Ja.
Open luisteren naar iemand voordat je gaat oordelen.
Ja.
Dus
mooi hoor. Mooi, luister naar iemand voordat je gaat oordelen. Voor de mensen die naar ons kijken. Ik vind het een hele mooie afsluiting, Noda.
Ik ook.
Echt super.
En,
heel erg veel geleerd weer.
Ja, absoluut. Heel erg geleerd en vragen gesteld die ik eigenlijk voor een ander had willen... Die ik voor een ander stelde eigenlijk. Tenminste, vragen die mensen aan mij stellen. Ja. Dat ik denk, maar ik ben geen psycholoog. Maar ik dacht, we krijgen een psycholoog en dan kan ik die vragen stellen. Dus ik wil jou ontzettend bedanken. En,
heel erg bedankt.
Ja, Reda wil ik bedanken. Ik wil de kijkers bedanken. En als we hier iets uit mogen leren of iets meekrijgen, is dat gewoon, weet je wel, je bent één, niet alleen. Twee, zoek hulp. Weet je wel, dat gaat een wereld voor je open. Nogmaals, er zijn mensen die op de juiste kamers zitten, op de juiste plekken. En die jou heel graag willen helpen. Dus mocht je dit zien, weet je wel, die schaamte, die moet je gewoon, daar moet je overheen. Die drempel. Stap eroverheen, je krijgt een ander leven terug. Kijk naar dat van ons. Mooi. Het wordt nog mooier, hè, zeggen ze. Nou, ik geloof het al niet.
Laten we hiermee afsluiten. Ja. Verslaving is een chronische, progressieve ziekte die fataal is. Progressief, ik durfde dat... Ik 8 jaar lang zeggen mensen progressief. Ik durfde gewoon niet te vragen van wat bedoelen ze daarmee.
Ja.
Omdat als ik dat vraag, dan denken ze dat ik dom ben.
Ja.
Als ik dat eerder had gevraagd, dan had ik gedacht... Zie je nou wel? Ja. Ze hebben gelijk hier. Progressief betekent dat het alleen maar erger wordt.
Het wordt alleen maar erger.
Het wordt alleen maar verslaving is een progressief. Het wordt alleen maar erger, erger en erger. Er is geen bodem. In elke bodem zit nog een luik. Dus herstel is ook progressief. Als je denkt dat het niet beter wordt, dan wordt het beter.
Alleen maar
en daarna
beter.
Wordt het nog beter. En daarna denk je van na een jaar van wauw, dit
is
ik
mooi.
Niet verwacht.
Wordt het nog
wordt
mooier.
Het nog beter.
Ja.
En na 5 jaar denk je, beter dan dit kan het echt niet worden. Want,
wel, hoor.
En dan wordt het nog beter. Dus met andere woorden, als je benieuwd bent naar herstel.
Ja.
Jullie weten allemaal hoe progressief die ziekte is en wat verslaving met je doet. Ga je eens afvragen wat herstel met je doet. Dat is ook progressief. Het wordt alleen maar beter. Het is niet elke dag happy de peppy, maar het wordt wel beter.
Ik sluit me helemaal aan bij deze woorden. Ik zeg niks meer. Ik zeg alleen volg ons en like ons. Heb ik nog nooit gezegd, hè? Volg ons en like ons. Maar ik ga het gewoon zeggen. Like ons met duimpjes. Zo.
Subscribe ons.
Volg ons.
Meld je aan.
En vraag om hulp.
Ja.
We zijn er voor je.
Dankjewel.
Oké, dan.